Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. Welkom in het programma Boekat. We lezen in het boek van Tessa Afshar, de roman Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 21. Wacht op de Heer, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Zo staat in Psalm 27, vers 14. Waar het gereedschap dat nodig was voor het werk van Priscilla en Aquila, priemen, naalden, messen, gatenprikkers, scharen, stempels, draden en koorden, weinig ruimte innam, was het leder zelf niet zo makkelijk netjes op te bergen, waardoor de werkplaats er na een paar uur ploeteren voluit zag en krap aanvoelde. Carilline keek naar de hoogte van de ruimte en besefte dat ze met een paar eenvoudige aanpassingen een ordelijkere omgeving voor haar nieuwe vriendin kon creëren. Ze tekende het vertrek met daarin een reeks planken die zich hoog langs alle muren uitstrekten. Ze waren te smal om de lichtinval te verstoren, maar voegden welkome extra opbergruimte toe. Ze ontwierp ook een brede snijtafel voor het midden van de ruimte, met een kist eronder, evenals een lade waarin ze de kleinere werktuigen konden bewaren. Ze was bezig een lange bank met een intrekbare kruk te tekenen toen Ferox blafte en ze de stemmen van Theo en Taharka bij de deur hoorde. Ze stond op om de mannen te begroeten. Maar zodra ze Theo's gezichtsuitdrukking zag, verflauwde haar glimlach. Is het niet goed gegaan bij de termen? Ze zijn gek als ze je zeep afgeslagen hebben, zei ze. Ja, bij de baden ging het goed. Theo wreef over zijn nek. Taharka en ik waren er zelfs vroeg mee klaar. We waren dicht bij de buurt die Pomponia noemde, en besloten een kijkje te gaan nemen. Een vuist draaide om in Carilinis borst. Jullie konden het huis niet vinden? We hebben het huis gevonden, maar daar woont ze niet. Er woont niemand die verband houdt met de familie Vitrivius. De huidige bewoners hebben geen idee waar ze naartoe zijn verhuisd. Kennelijk hebben ze er ook niet lang gewoond. Geen van de buren kon ons helpen. Maar een oude man zei dat ze Rome hebben verlaten. Het spijt me, Carilline. Het spoor is doodgelopen. Plotseling leek het koud in het warme atrium. Bedankt voor het proberen, Theo, zei ze. En ze sloeg haar armen strak over elkaar. Geef het nog niet op. We hebben senator Pudens nog. Carilline beet op haar lip om te voorkomen dat die trilde. Ze probeerde te glimlachen, maar faalde. Probeerde dapper te kijken, maar dat lukte ook niet. Carilline. Theo stak een hand uit die haar schouder niet helemaal raakte. We zijn nog niet klaar. Stel dat dit betekent dat God nee zegt. Stel dat ik hier nooit had moeten komen. Ze deed een stap naar achteren en nog een. Ik heb altijd geweten dat God niet wil dat ik mijn vader vind. Met een grote stap overbrugde Theo de afstand tussen hen. Dit keer stak hij beide handen uit en greep haar schouders vast. Hij trok haar naar voren tot ze neus aan neus stonden. Tot ze slechts hoefde te fluisteren om elkaar te verstaan. Haar hart sloeg een slag over. Theo boog zijn hoofd een fractie. Ze voelde de warmte van zijn adem op haar wang. Yeshua is niet tegen je, Caroline, zei hij. Geef niet op, niet voordat God zijn wil duidelijk maakt. Ze perste haar ogen dicht. Wilde God haar inderdaad haar vader ontzeggen? Of maakte de angst voor die mogelijkheid dat ze overhaaste conclusies trok bij elke hindernis die ze tegenkwam? Hoe dan ook, het deed niet ter zake. Ze zou niets achterhouden voor Jezus, niet meer. Ze keek Theo aan. Een wijs man vertelde me dat de Heer altijd met me zal zijn, altijd, met of zonder Vitruvia, met of zonder mijn vader. Hij is bij me. Ik zal niet opgeven, Theo. Maar ik zal ook niet tegen de Heer ingaan. Ik zal wachten tot hij mij de weg toont. De grijze ogen werden warm en er blonken goedkeurende blikken. Ze voelde een keten losser worden, een gewicht wegvallen. Ze voelde een kooi openbreken en glimlachte. Alsof hij werd aangetrokken door een onweerstaanbare kracht, boog Theo zijn hoofd nog een fractie verder, totdat het dat van haar bijna raakte. Maar voordat dat gebeurde, haalde hij diep adem en stapte weg. Na de avondmaaltijd liet Caroline haar tekeningen voor de werkplaats aan Priscilla zien. Dit is niet moeilijk uit te voeren, zei ze. Het verdubbelt jullie opslagcapaciteit en helpt de werkplaats de hele dag ordelijk te houden, zelfs wanneer er veel lederen nodig is voor grote bestellingen. Priscilla bestudeerde de ontwerpen met belangstelling. Hoe heb je dat bedacht? Ik heb nog nooit een opslagplaats gezien die zo onder de tafel is gebouwd. Praktisch maar aantrekkelijk. Ik moet je plannen aan Aquila laten zien. In de winter, als we het niet zo druk hebben, zal hij tijd hebben om ze te bouwen. Fijn dat je aan ons gedacht hebt, liefde. Dank je wel. Ze keek naar de dikke rol met tekeningen. Heb je er dan nog meer? Sommige zijn van mij en sommige van mijn moeder. Priscilla stond op om alle ontwerpen te zien. Ze was niet bekend met bouwkundige concepten, maar zowel ontvankelijk als geïnteresseerd, een combinatie die haar gezelschap tot een waar genoegen maakte. Caroline liet een luxueus domus zien dat ontworpen was door haar moeder. Dat is een van mijn lievelingstekeningen van haar, zei ze. Haar moeder was erin geslaagd de domus, een huis dat ontworpen was voor stedenwijken, het huiselijk welkom van een landgoed te geven. Priscilla zei niets. Lange tijd bestudeerde ze de domus met een merkwaardige intensiteit. Ik heb dit gezien, zei ze. Deze domus? Caroline trok een wenkbrauw op. Het is een origineel ontwerp van mijn moeder, geen kopie van een bestaand huis. Het is nog nooit gebouwd. Toch heb ik hem gezien. Ik kan me alleen niet herinneren waar. Ze liet een vinger over het kenmerkende ontwerp van de kantelen glijden. Ik heb die kapitelen gezien, die kolonnade, zelfs de kleur van die gevel. Ze stond op. Laten we het Aquila vragen. Nieuwsgierig liep Caroline achter Priscilla aan. Waarschijnlijk had Priscilla een villa gezien die op het ontwerp van haar moeder leek. Toch wilde ze graag een bouwwerk zien dat leek op wat haar moeder had willen bouwen. Ze vonden Aquila in de werkplaats waar hij de rommel van die dag opruimde. Lieveling, heb jij deze domus gezien? vroeg Priscilla terwijl ze de tekening voor hem op tafel uitspreidde.
Wat is dat? Een bouwkundige tekening?
Caroline knikte.
Ja, werk van mijn moeder.
Quila trok de lamp dichterbij en boog zich over de afbeelding.
Dit ziet er merkwaardig bekend uit.
Dat zei ik ook, riep zijn vrouw uit. Waar hebben we het gezien?
Laat me nadenken. Aquila trok de omtrek van de zuilengang na.
Ik heb het.
Hij ging rechtop zitten.
Wat? Zeiden Caroline en Priscilla tegelijk.
Het is de domus waar we langskomen als we naar het huis van senator Pudens gaan. Dat huis op de hoek van hun weg, in de Esquilijn.
Ik wist dat ik het eerder had gezien. Precies hetzelfde huis, nietwaar, schat?
Aquila knikte. Ik ben geen bouwkundige, maar naar mijn beste weten is het hetzelfde huis.
Maar hoe is dat mogelijk?
Mijn moeder heeft dit huis 25 jaar geleden ontworpen en ze is niet lang daarna gestorven.
Wie kan dan het gebouwd hebben?
Wil je dat echt weten? Vroeg Priscilla met een grijns.
Theo had de ochtend vrij. Toen hij hoorde van het mysterie van de domus, bood hij aan met Caroline mee te gaan naar de Esquilijnheuvel, zodat ze het bouwwerk zelf kon zien. Priscilla wierp zich op om hun de weg te wijzen. Zonder vragen pakte Taharka zijn mantel en vormde hun achtergoede. Het was geen zinloos gebaar. Na 2 ernstige pogingen tot moord op Caroline hoefde Theo hem niet te vertellen dat ze haar elke keer als ze het huis uitging moesten beschermen. Theo wierp blikken om zich heen, alert op elke schaduw, terwijl ze langs de bogen van Aqua Claudia liepen, het aquaduct dat nog niet lang geleden voltooid was door keizer Claudius. De stadswijken van Rome met hun hoge flatgebouwen, de wankele insulae die 4 en 5 verdiepingen de lucht inrezen en buitengewone openbare gebouwen maakten plaats voor de heuvels van de buitenwijken waar de rijken woonden. Op een hoek perceel prijkte op verhoogde grond achterlangs travertijnmuren een elegante hele domus met marmeren lambrisering. Als op een afgesproken teken kwamen ze allemaal tot stilstand en keken. Het was onmiskenbaar hetzelfde bouwwerk als Caroline's moeder getekend had. Een klein geluidje ontsnapte aan Caroline's lippen. Zonder nadenken pakte Theo haar hand en ze klemde zich aan hem vast.
Nou, waar wachten we op? Vroeg Priscilla.
Iemand moet onze aanwezigheid aankondigen.
Theo naderde het dubbele hek en keek naar de klopper. 2 dolfijnen van brons die tot een cirkel waren gevormd. Precies datzelfde ontwerp had hij in een hoek van Gemina's tekening gezien. Daardoor voelde het vreemd om die koude, solide massa aan te raken, om de scherpe roffel van metaal op hout te horen. Met z'n vieren werden ze door een zacht sprekende slaaf binnengelaten in het atrium en gevraagd te wachten. De kleine vijver in het midden van het vertrek, de met gordijnen afgedekte openingen naar kleine vertrekken aan weerszijden, zelfs de plaats van de zuilen waren een exacte replica van Gemina's tekeningen, zo besefte Theo ook. Kort daarna kwam er een lange man van middelbare leeftijd aanlopen door de gang, waarachter het peristyli lag, de voormalige binnenplaats die het hart vormde van het meer afgezonderde deel van het huis. Zijn toga viel in perfecte plooien over zijn schouder.
Kan ik jullie helpen? Vroeg hij.
Als antwoord stapte Caroline naar voren. Zonder een woord gaf ze hem de tekeningen van haar moeder. De man wierp een nieuwsgierige blik op haar, waarna hij de rol opende. Hij fronste zijn voorhoofd toen hij de afbeeldingen zag en de aantekeningen las. Vervolgens trok alle kleur weg uit zijn magere gezicht. Waar heb je dat gevonden?
Het zijn de tekeningen van mijn moeder. Dat is haar handschrift, haar tekening, haar ontwerp.
Wie was je moeder? Vroeg hij schor.
Haar naam was Gemina, dochter van Quintus Blandinus Geminus.
Hun gastheer staarde Carilinee lang en zwijgend aan.
Je kunt beter binnenkomen.
Zijn uitnodiging verraste Theo. De binnenste gedeelte van een domus bevatte de intiemere vertrekken van het huis, gereserveerd voor goede vrienden en familie. Vreemden werden gewoonlijk ontvangen in het atrium waar ze bleven staan. Aangezien ze niet eens wisten hoe hun gastheer heette, konden ze niet van hem verwachten dat hij hen welkom heette in het privégedeelte van zijn huis. Hij ging hun voor naar de eetzaal, een vierkant vertrek dat door een schuifdeur in verbinding stond met de tuin. Muurschilderingen van landschappen gaven de ruimte een vrolijk aspect. De complexe mozaïek op de vloer, gemodelleerd naar de oceaan, deed de ruimte groter lijken dan die was.
Verfrissingen voor onze gasten, zei hun gastheer tegen de vriendelijke slaaf die de deur voor hen had geopend, waarna hij hen uitnodigde om plaats te nemen op de comfortabele banken die tegen drie muren waren gezet.
Vergeef me mijn onbeleefdheid, zei Theo. Ik ben Theodotus uit Korinthe. Mag ik informeren naar uw naam? Ziet u, we kwamen hier alleen omdat we het huis herkenden van Gemina's tekeningen, maar we verkeren in onwetendheid ten aanzien van uw identiteit.
Hun gastheer lachte.
Deze dag wordt steeds merkwaardiger.
Hij stak ter begroeting een hand uit naar Theo. Ik ben Aulus Galerius Sergius. Zijn greep was stevig en warm. Hij keerde zich naar Carilinee.
En jij bent?
Ik ben Carilinee Gemina.
Galerius schudde verwonderd zijn hoofd.
Carilinee Gemina? Het is een genoegen kennis met je te maken. Ik heb je moeder gekend.
Carilinee, die nog maar net was gaan zitten, sprong op.
O ja?
Zeker. Je moeder was de liefste vriendin van mijn echtgenote.
Uw echtgenote?
Het was alsof ze niet kon slikken.
Bent u getrouwd met Vitruvia?
Hoe weet u dat? Zei Galerius. Hoewel ze heen gegaan is, vrees ik.
De lucht verdween uit Theo's borst.
Gecondoleerd, fluisterde Carilinee.
Wat? Nee. Ik bedoelde niet dat ze heen gegaan is naar het hiernamaals. Ze is alleen een dagje weg om haar vader te bezoeken. Daarom is ze hier niet, in eigen persoon, om je te begroeten.
Carilinee bracht een trillende hand naar haar mond. Alles in Theo wilde opspringen en haar vasthouden, haar troosten. Knarsetandend hield hij zich afzijdig. Hij dwong zich om haar worsteling gade te slaan en er niets aan te doen. Het was niet aan hem. Die gedachte brandde als zuur in zijn ingewanden.
Ik had nog nooit van Vitruvia gehoord tot ik de brieven van mijn moeder vond, zei Carilinee met bevende stem. Ik vond ze verstopt in een geheim vak in deze tekeningen.
Galerius schudde zijn hoofd.
En wij hebben nooit van jou geweten. We hebben nooit gehoord dat Gemina een kind ter wereld heeft gebracht voordat ze stierf. Anders hadden we je al lang opgezocht.
Juweel van de Nijl, hoofdstuk 22. Soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Zo zegt het boek Spreuken in hoofdstuk 18, vers 24b. Als druppels kwikzilver verspreidde Karilinis gedachten zich en rolde buiten haar greep. Ze waren op zoek gegaan naar haar moeders domus en hadden Vitruvia gevonden. Haar gedachten schoten alle kanten op en ze vond het moeilijk om alles wat er gebeurde te volgen. Haar eigen leven werd voor haar ogen met één laag tegelijkertijd afgespeld. Zo gezeten in het sierlijke bouwwerk dat haar moeder ontworpen had, omringd door de vormen, proporties en kleuren die zij had bedacht, keek Karilene lange tijd verbijsterd voor zich uit. Een driedimensionale wereld had haar moeders platte tekening vervangen en tot leven gebracht. Ze stak haar hand uit en raakte de deur aan die naar de tuin leidde. Het voelde alsof ze een stukje aanraakte van de moeder die ze nooit had gekend. Galerius schonk robijnrode wijn in een glazen bokaal en bood haar die aan nadat hij er een royale plens water had aan toegevoegd. Drink eens, kind, dan kom je een beetje bij. Karilene nam de bokaal aan en nam een slokje. Tegen de tijd dat Galerius de andere had bediend, had ze haar op hol geslagen gedachten weer in de hand. Ik kan niet wachten tot ik Vitruvia over je kan vertellen, zei Galerius met een grijns. Ik zal haar misschien weer bij moeten brengen als ze flauw valt. Ze zal stom verbaasd zijn als ik haar vertel dat Gemina een dochter heeft. Ik stond ook perplex toen ik te weten kwam dat mijn moeder een geheime vriendin had. Een vriendin die de kleindochter is van de grote architect Vitruvius. Hoe kon deze domus gebouwd worden? Ik dacht dat ik de originele plannen had. Galerius stond op. Wacht hier. Toen hij terugkwam, had hij een grote papyrusrol onder zijn armen. De bundel bevatte drie afzonderlijke rollen die dezelfde tekeningen bevatten als die zij bezat, maar die nog gedetailleerder waren. In de hoek stond een zwierige aantekening. Een lang leven gewenst, lieve Vitruvia, en veel geluk tot het einde van je jaren. Ze heeft deze aan mijn vrouw gestuurd als geschenk voor haar 25e verjaardag. Het exemplaar dat ik heb, moet ze als ruw concept hebben gebruikt. Galerius knikte. We hebben deze tekeningen jarenlang bewaard. Vitruvius zei altijd dat ze die domus wilde bouwen ter nagedachtenis aan Gemina. We vonden het ontwerp allebei prachtig. Een paar jaar geleden konden we dit stuk grond kopen en eindelijk Vitruvius' droom werkelijkheid laten worden. Mijn moeder zou stellig verheugd zijn over wat u hebt bereikt. Galerius stond op.
Wil je de rest van het huis zien?
Hij ging voor door de domus, te beginnen met zijn tablinum, een comfortabel en fris vertrek met ongewoon hoge plafonds, waarin Galerius' massieve bureau de belangrijkste plaats innam. Zijn tablinum was een schuifdeur verbonden met de tuin. Ze gingen naar buiten en kwamen bij een gedeeltelijk overdekt pad met smalle marmeren zuilen en paneelwerk, wat de buitenruimte beschut deed aanvoelen. Het geluid van sijpelend water gaf hun het gevoel dat de stadswijken van Rome 1000 kilometer ver weg waren. Zoals gebruikelijk was de keuken achter in de tuin weggestopt. Onverwacht was de slimme halve muur bedekt met een klimplant met aromatische bloemen die de ingang van de keuken volkomen aan het zicht onttrok. Op een soortgelijke manier had haar moeder hoekjes gecreëerd voor de huishoudelijke bedienden en slaven, die discreet verborgen werden achter deuren en panelen. In de tegenoverliggende hoek van de tuin waren een klein privébad en privaat gebouwd. Boven bevonden zich diverse mooie kamers en praktische opslagruimte aan een lange gang. Elke kamer was doordacht ontworpen en vertoonde de drie voornaamste kenmerken van Vitruvius: gebruiksvriendelijkheid, schoonheid en stevigheid. Dit was een huis dat de tand destijds zonder twijfel eeuwenlang zou doorstaan. Een domus om generatie na generatie na te laten aan je kinderen en je kindskinderen. Je moeder was een begaafde architecte, zei Galerius, terwijl Carilinae zijn huis bewonderde. In alles hier is haar hand te zien. Nadat hij hen mee teruggenomen had naar de eetkamer, vroeg Carilinae: wanneer hebt u voor het laatst van mijn moeder gehoord? Galerius dacht na. Gemina heeft mijn vrouw een laatste brief geschreven vanuit Caesarea, waarin ze ons vertelde van het ongeluk van je ouders. Op dat moment hoopte ze nog de Cushitische koningin op andere gedachten te kunnen brengen. Ze hoopte herenigd te worden met je vader. Ze moet nog niet van jou hebben geweten, want ze vertelde niets over haar zwangerschap. Carilinae klemde haar handen ineen. Mijn ouders zijn nooit herenigd. Ze is gestorven zonder mijn vader weer te zien. Dat hebben we begrepen. Toen we daarna niets van haar hoorden, werden we ongerust. Ik heb tijdelijk een man in dienst genomen om nieuws over haar te vinden. Hij schikte de plooien van zijn toga. Tegen die tijd was er niet meer. Zo'n tragisch verlies. Vitruvia is maandenlang ontroostbaar geweest. Carilinae boog zich met grote ogen naar voren. Kende Vitruvio mijn vader? Nee, ze hebben elkaar nooit ontmoet. Maar kende ze zijn naam? Galerius fronste zijn wenkbrauwen. Zijn naam? Hij poseerde even. Kind, weet je dan niet wie je vader is? Tot een paar weken geleden dacht ik dat mijn vader dood was. Wie heeft je dan grootgebracht? Mijn tante. Ah ja, Blandina was het toch? We hebben haar maar één keer ontmoet. Ze was getrouwd toen we je moeder ontmoetten en woonde in Caesarea. Een lieve vrouw. Je moeder hield veel van haar. Heeft ze je verteld dat je vader was gestorven? Nee, mijn grootouders hebben ons allebei dat verhaal verteld. Grootvader was woedend vanwege mijn moeders besluit om weg te lopen. Ik veronderstel dat hij op die manier de rekening wilde verheffen met de man die mijn moeder, zo zei hij, kapot gemaakt had. Ze imiteerde de hooghartige stem van haar grootvader en Galerius lachte. Je hebt geen echte band met Quintus Blandinus, begrijp ik. Caroline streek de rok van haar tunica glad over haar benen. Jarenlang hebben mijn grootouders niets van me willen weten. Pas na mijn 10e verjaardag hebben ze me eindelijk laten komen. Toen moest je er onderhand wel naar verlangen om hen te ontmoeten. Ik was eerder nieuwsgierig dan dat ik er naar verlangde. Ik had een Cushitische vriend die mijn grootvader kende. Ze vertelde hem over Natemahar. Hij is me dierbaarder dan mijn grootvader ooit zou kunnen zijn. We hebben elkaar geadopteerd, zo zou je kunnen zeggen. Toen mijn grootvader me ontbood, vroeg ik Natemahar, die destijds in Caesarea op bezoek was, wat voor iemand mijn grootvader was. Caroline herinnerde zich het gesprek. Natemahar had zwijgend nagedacht, voordat hij had gezegd: ik ken hem niet goed, maar hij is heel streng. Streng in de zin dat hij veel regels heeft, had ze gevraagd. Ja, dat en nog meer. Hoezo meer? Je weet dat jij soms iets zegt waardoor ik moet bulderen van het lachen en dat ik dan aan je vlecht trek en je bij de hand noemt. Ja, je grootvader zou waarschijnlijk aanstoot aannemen en je zonder eten naar bed sturen. Dat klinkt niet aardig. Nou ja, misschien is hij tegen jou anders dan in het paleis. Maar dat bleek niet het geval. Caroline was in haar kindertijd vele malen zonder eten naar bed gegaan. Caroline zette de herinnering van zich af en zei: toen ik hen eindelijk ontmoette, vertelden mijn grootouders dat mijn vader was gestorven en ze verboden me ooit over hem te spreken. Toen ze vertelde hoe ze per ongeluk het geheim van haar grootvader had ontdekt, floot Galerius zacht. Gemina zei altijd dat je grootvader het niet kon verdragen om te worden tegengesproken. Het klinkt mij ronduit vreed in de oren om je al die jaren je vader te onthouden en erover te liegen. Voorzichtig zette Caroline haar bokaal op de tafel. Heeft mijn moeder u ooit de naam van mijn vader verteld? Niet aan mij. Maar misschien heeft ze die aan Vitruvia onthuld in een van haar brieven. Caroline deed haar best om haar teleurstelling te verbergen. Dat ze dit huis en Galerius en Vitruvia op wonderlijke wijze had gevonden, was al een geschenk van God. Als zijn plan niet verder reikte, zou ze tevreden zijn. Jullie moeten morgen terugkomen, zei Galerius. Jullie allemaal. Kom bij ons eten. Dan is Vitruvia er weer en zal ze staan popelen om kennis met je te maken. Theo huurde een overdekt rijtuig en Caroline zat veilig tussen Taharka aan de ene kant en Theo aan de andere, die haar eigen persoonlijke menselijke schild vormde, terwijl ze op weg waren naar de Esquilijnheuvel. Caroline vermoedde dat het rijtuig niet zozeer voor het gemak was, als wel om haar 's avonds, als de duisternis een wapen kon worden, in de handen van een getrainde krijger extra bescherming te bieden. Zodra ze bij de domus uit het schommelende rijtuig stapte, werd ze enthousiast ontvangen door haar gastvrouw. Vitruvia had brede heupen en een platte borst, precies zoals ze in haar brief had beweerd. Ze was een elegante vrouw van middelbare leeftijd, met een dure blonde pruik en een stralende lach. Haar hazelnoodbruine ogen waren al nat van tranen voordat Caroline een voet over de drempel had gezet. Ze sloeg haar armen om Caroline heen en wiegde haar zoals een moeder die lang afwezig is geweest dat doet. Hun tranen veranderden in lachen toen Vitruvius' pruik opzij zakte als gevolg van de ietwat onstuimige omhelzing. Ze bracht een hand omhoog om de sierlijke krullen op hun plek te duwen.
bij Jupiters bolle ogen en ik had hem nog wel opgezet om een goede eerste indruk te maken.
Ik kan me geen betere indruk voorstellen, lieve Vitruvia, zei Caroline. Het was warm geworden in Rome. Daarom had Vitruvia voor de maaltijd aan tafel en banken in de tuin laten zetten. Anders dan Priscillus binnenplaats met zijn overvloed van kruiden en bloemen in potten, was Vitruvius' tuin groot en keurig met een ondiepe vierkante vijver met een fontein in de vorm van een dolfijn die fris water spuwde. Toen Caroline zich tegenover Theo op de bank uitstrekte, ving ze zijn blik en zwaaide. Als Theo er niet was geweest, zou zij hier niet zijn. In Rome, in dit huis. Ze zou dit geschenk niet hebben gekregen. Ze probeerde hem met haar blik uit te drukken hoe dankbaar ze was. Een trage glimlach welfde zijn lippen tot een halve maan. Een ogenblik voelde zijn ogen warmer dan de bries. En daar werd ze zo zeer door afgeleid dat ze geen acht sloeg op Galerius en Vitruvia en alle vragen die op het puntje van haar tong lagen.
We lezen in het boek Juweel van de Nijl van Tessa Afshar. Vitruvio stond op om een van de slaven aanwijzingen te geven toen hij de eerste gang opdiende en Caroline was weer bij de les. Ze hadden vanavond maar met z'n drieën kunnen komen omdat Priscilla en Aquila een huisbijeenkomst hadden. Ter ere van Gemina heb ik vanavond al haar lievelingskostjes besteld, zei Vitruvia. De eerste gang is kruidensalade, geserveerd met varkensvlees, gerookt met myrte. Gemina vond dit een heerlijk gerecht. Ik ken het niet. Tante Blandina gaf de voorkeur aan eenvoudiger voedsel. Caroline proefde een hap. Er smolt zojuist iets in mijn mond, misschien mijn tong. Ik zou de hele schaal in mijn eentje leeg kunnen eten, bekende Vitruvia. Maar je moeder had een ijzeren zelfbeheersing. Ze was lang en slank, net als jij. Een schoonheid, heel mooi. Hoe heb je haar ontmoet? Vroeg Caroline. Ik heb haar ontmoet in Fanum, waar het beroemdste bouwwerk van mijn grootvader staat. Ik was gekomen om grootvaders basilica te zien, zoals iedereen die naar Fanum reist. En daar was ze. Had je de basilica nog nooit eerder gezien? Vroeg Caroline verbaasd. Vitruvius veegde haar mondhoeken af met een delicate linnen servet. Nee, toen pas. Mijn vader was geen groot fan van architectuur. Voordat mijn grootvader een gevierd architect werd, was hij militair en diende hij als officier van de artillerie. Mijn vader leek daarin op hem. Hij ging in het leger en diende vele gelukkige jaren, maar hij had geen belangstelling voor architectuur of techniek en hij had nooit zin om Fanum te bezoeken. Ik werd echter met een loodlijn in mijn hand geboren. Ik heb mijn grootvader nooit ontmoet. Hij was al lang gestorven toen ik geboren werd. Maar op de een of andere manier
heb ik zijn passie voor gebouwen geërfd.
Caroline grinnikte. Dat kan ik begrijpen.
Vitruvia nam haar schattend op.
Mijn vader kon dat niet begrijpen. Hij kon nooit bevatten waarom ik meetkunde en ontwerpen wilde leren. Ik moest de boeken van mijn grootvader stiekem mee naar bed nemen en in het geheim lezen. Pas toen ik met mijn lieve Galerius trouwde en hij werd overgeplaatst naar Fanum, kon ik mijn grootvaders pronkstuk de basilica bezoeken. Stel je mijn verrassing voor toen ik daar een tenger, spichtig meisje met houtblonde haren en ronde ogen alleen op de overdekte kolonnade zag lopen. En haar de omtrek van de zuilen zag meten als ze dacht dat niemand keek.
Caroline lachte. Ze zag haar moeder bijna voor zich, zoals Vitruvia haar beschreef.
Wat deed je?
Ja, ik vroeg natuurlijk of ik haar leren reep mocht lenen om mijn eigen metingen uit te voeren.
Samen onderzochten we de driezijdige gebinten, de kapitelen en de vloertegels. We bespraken het dak, de fundering en mijn grootvaders besluit om de basilica van noord naar zuid te situeren.
We glipten stiekem de omheinde zuilengang op, de bovenverdieping binnen, die niet open is voor het publiek, omdat hij gereserveerd is voor zakelijk gebruik. Ik zal nooit vergeten dat een man in een toga met een rood hoofd tegen ons bulderde dat we hier niets te zoeken hadden.
Je moeder richtte zich op als een keizerin.
We hebben hier wel degelijk iets te zoeken, meneer. Als studenten bouwkunde kunnen we op geen betere plaats zijn.
Toen stak ze de man met grote waardigheid het ene eind van haar lepen reep toe en vroeg hem haar te helpen de hoogte van de zuilen te meten.
Caroline proestte het uit.
Wat deed hij?
Hij deed wat ze vroeg. En dat deden de meeste mensen.
Vitruvia bette haar ogen met haar servet. Je moeder was verscheidene jaren jonger dan ik. Maar het deed er weinig toe. Die middag begon een levenslange vriendschap.
Zoals wij elkaar begrepen en zo verknocht als wij waren, dat is zeldzaam, kind. Ik hoop dat je iemand zult vinden die je hart vult zoals Gemina het mijne vulde.
Niemand, geen enkele vriendschap heeft haar ooit kunnen vervangen.
Caroline dacht aan Mariamne en Hermione, aan hun liefdevolle aanvaarding, hun trouw, hun standvastigheid.
Ik heb zulke vriendinnen, zei ze.
Dan lacht het gelukje toe.
God heeft me gezegend. Ik mag dan geen moeder of vader hebben, maar wel het gezelschap van de allerbeste vriendinnen.
Caroline vroeg zich af of de sterke band tussen Vitruvia en haar moeder in één middag was gesmeed.
Is dat de enige keer dat je mijn moeder hebt gezien? Die dag in de basilica?
Gelukkig niet. Destijds was Gemina's vader in Fanum gestationeerd. 5 maanden lang waren we onafscheidelijk. We sjouwden door de straten van Fanum, bekeken de boog van Augustus en bespraken de door mijn grootvader ontworpen ingenieuze tactische muren.
We droomden ervan eens onze eigen basilica te bouwen en waren uren bezig met het ontwerpen van een stad vol gebouwen.
We gichelden om grappen die alleen wij begrepen, lazen de boeken van mijn grootvader, probeerden tuinieren uit.
Vitruvia boog zich naar haar man toe om zijn wang te strelen.
Galerius ging met ons mee als zijn werk het toeliet.
Soms als hij even weg kon klippen, nam hij ons mee om te picknicken op het strand van de Adriatische Zee.
Galerius glimlachte.
Het was een verrukkelijke tijd. Toen je grootvader ontdekte dat Gemina en ik architectuur bestudeerden, verbood hij ons elkaar nog langer te ontmoeten. Hij dacht dat ik een slechte invloed op haar had, denk ik.
Daarna moesten we elkaar stiekem ontmoeten en konden we niet meer zo vaak samen zijn.
Dat verklaart waarom mijn moeder het nodig vond om je brieven te verstoppen.
Vitruvia knikte.
Toen werd je grootvader naar Kush gestuurd en Galerius werd teruggeplaatst naar Rome. De laatste keer dat ik Gemina zag, reed ze in een rijtuig over de Via Flamina op weg naar Puteoli, waar een schip met de bestemming Kush op haar wachtte. We hadden afgesproken contact te houden. Een vriend van Galerius bracht onze brieven over en weer. Maar daarna hebben we elkaar nooit meer gezien. Ze stak een beringde hand uit en streelde Carilinus' wang. Je hebt haar glimlach. Haar lach, weet je wel, en dezelfde ogen, hoewel de kleur anders is. Ze klapte haar handen tegen elkaar en bracht haar vingertoppen naar haar lippen. En ze heeft je Carilinus genoemd. Carilinus trok een wenkbrauw op. Waarom heeft ze me een Griekse naam gegeven? Geen Latijnse ter ere van mijn grootvader of een Cushitische ter herinnering aan mijn vader, maar Grieks. Weet je dat niet? Ik heb er tante Blandina een paar keer naar gevraagd, maar ze barstte altijd in tranen uit en gaf nooit antwoord. Ah, dat begrijp ik wel. Je tante heeft vroeger een baby gehad, zie je? Mijn tante? Carilinus was geschokt. Ja, heel vroeg in haar huwelijk, een klein meisje. Haar enige kind. Ze kwam te vroeg en bleef niet in leven. Je tante noemde haar Carilinus, ter ere van de moeder van haar echtgenoot. Carilinus Blandina. Je moeder zei altijd dat ze, als ze een dochtertje kreeg, haar Carilinus zou noemen. Als troost voor haar zus. En kijk, daar ben je. Carilinus boog haar hoofd. Hoeveel geheimen had haar familie begraven? Hoeveel pijn lag er verborgen in haar afkomst? Arme tante Blandina. Had ze aan haar verloren baby gedacht elke keer als ze de naam van haar nichtje riep? Was de naam waarvan haar moeder had gehoopt dat die haar zus zou troosten, in plaats daarvan een voortdurende doorn in Blandina's vlees geworden? Over namen gesproken. Carilinus boog zich gespannen naar voren. Heeft mijn moeder je ooit de naam van mijn vader bekendgemaakt, Vitruvia? Vitruvia wapperde met haar vingers. Galerius vertelde me over je situatie, kind. Ik was sprakeloos. Dat gebeurt niet vaak, kan ik je vertellen. Galerius keek zijn vrouw glimlachend aan. Mijn vrouw kan altijd wel iets bedenken om te zeggen. Ik ben de halve nacht opgebleven in een poging hem me te herinneren. Vitruvia schudde haar hoofd. Het spijt me, Carilinus. Je moeder heeft me zijn naam geschreven in een brief. Eén keer maar. Het was een kenmerkende naam. Cushitis, veronderstel ik. Ze gooide haar handen omhoog. En nu kan ik me hem niet meer herinneren. Sinds vanochtend vroeg heb ik de halve huishouding van de ene opslagruimte naar de andere gesleept op zoek naar Gemina's brieven. Toen we een paar jaar geleden zijn verhuisd, ben ik ze uit het oog verloren. Ik weet wel dat ze hier ergens zijn. Ik zou haar brieven nooit weggooien, maar ik kan ze niet vinden. Carilinus blies uit. Weer een muur. Weer een doodlopende weg. Herinner je je iets over hem? Hoe hebben ze elkaar ontmoet? Hoe zijn ze verliefd geworden? Ze hoopte dat een schijnbaar onbelangrijk detail haar nog naar hem kon toeleiden. De gesprekken verstomden toen twee slaven de eerste gang afruimden en het hoofdgerecht opdienden. Rauwe oesters gepresenteerd op halve schelpen, op een bedje van sneeuw uit de bergen, geroosterde lamscarbonaatjes met peperkorrels, een eierschotel en aspergepudding. Carilinus keek naar de anderen om te zien hoe ze hun oesters met het puntige handvat van een lepel uit de schelp haalde. Ze stopte een hap van iets in haar mond en proefde niets. Vitruvia slikte een oester door en zuchtte tevreden. Waar waren we? O ja, hoe je ouders verliefd werden. Het was een fantastische romance. Gemina was kort voordat ze je vader tegenkwam aan iemand anders beloofd. Je grootvader was onvermurfbaar wat betreft de verbintenis en Gemina had ermee ingestemd. Kennelijk had de vader van de jonge man beloofd je grootvaders carrière vooruit te helpen. Ik maakte me zorgen om Gemina. Ik begreep niet hoe ze gelukkig kon zijn met zo'n regeling. De jonge man in kwestie, ik kan me zijn echte naam natuurlijk niet meer herinneren, maar ik dacht altijd aan hem als Varro. Caroline lachte. Varro betekende stomkop. Die Varro was nogal bazig en eiste dat Gemina het lezen en het tekenen opgaf. Alles waar ze van hield en van genoot. Ze haalde haar schouders op. Jonge mannen kunnen zulke lomperds zijn. Theo schraapte zijn keel. Vitruvia wuifde naar hem. Jij niet, jongen. Jij bent te aardig om ooit in die categorie te vallen. Ze zette haar afglijdende pruik recht. En al die mooie spieren en welgevormde trekken kunnen trouwens ook geen kwaad. Theo werd rood. Caroline had hem nog nooit zo zichtbaar in verlegenheid gezien. Ze vond het een uitgesproken, genotvolle aanblik. Je grootvader was er al in geslaagd een ongelukkige verbintenis te regelen voor je tante Blandina, zei Vitruvia tussen twee happen lamsvlees door. Hij stuurde haar naar Caesarea met een man die 2 keer zo oud was als zij. Hij had geen idee wat zijn dochters nodig hadden. Ik vreesde dat hij voor Gemina weer zo'n beroerde toestand had gecreëerd. En toen greep de koningin in. De koningin? Caroline spitste haar oren. Zij is toch diegene die de Kushiten Kandake noemen? De Kandake was er verantwoordelijk voor dat je ouders elkaar ontmoeten. Oh, niet met opzet, maar inderdaad. Ze had een grote ceremonie georganiseerd waarvoor Quintus Blandinus en zijn familie ook waren uitgenodigd. Je vader was de zoon van de beste vriendin van de Kandake en was die avond ook aanwezig. Ze bereidde hem voor op een of andere officiële positie. Wat was het ook alweer, even denken? Het had iets met cijfers of geld, geloof ik. Een schatbewaarder? Piepte Caroline. Ja, dat was het. Hij werd voorbereid om als schatbewaarder te dienen. Sissen was haar vader. luisterde naar hoofdstuk 22 uit de roman Juweel van de Nijl van de schrijfster Tessa Afshar. En u kan deze aflevering opnieuw beluisteren via de website van Radio Maria, radiomaria.be. U gaat daarvoor naar het programma Boekad.